Straks na het amen van de preek zingen wij opnieuw uit deze psalm en dan de versen 4 en 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Psalm 116, vers 4 en 5 na de verkondiging. In de verkondiging wil ik met u luisteren naar de woorden van Job, zoals ze tot ons komen in vers 25 en 26 van hoofdstuk 19. Ik stel voor dat we die twee versen samen nog een keer lezen. Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Gemeente van Jezus Christus. Wat een geladen woorden. Deze woorden die Job zo plotseling op de lippen neemt. Want onverwacht is het wel. Na alles wat hij gezegd heeft in die versen daarvoor. Wat heeft hij niet geklaagd? Wat heeft hij niet voor erge dingen over God gezegd? En dan plotseling deze woorden. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat is als een straal licht van de zon die zomaar ineens door duistere wolken heen naar beneden valt. Zoals dat kan gebeuren op zo'n donkere, duistere dag. Je rekent er al haast niet meer mee, maar opeens is die straal zonlicht er. Vol kracht. Hij breekt door de wolken heen. Zo ook deze woorden. Ineens neemt Job ze op de lippen. Woorden die heel anders zijn dan de woorden die hij tot dan toegesproken had. Woorden vol hoop. Woorden vol geloof. Een geloofsbelijdenis. Een heuse geloofsbelijdenis. Woorden die heel diep weg moeten komen bij Job. Dat voelt u ook wel aan, denk ik. Dit zijn geen woorden die zo even in het voorbijgaan worden gezegd. Zoals wij dat wel kunnen doen. In de voorbije weken was ik regelmatig in het ziekenhuis. En dan zijn er van die mensen die in het voorbijgaan allerlei stoere praat uitslaan. Oh, ik sla hem er wel doorheen hoor. Oh, ik kan wel tegen een stootje. En zulke soort uitspraken. Uitspraken die je over het algemeen niet al te serieus hoeft te nemen. Want achter zulke grote woorden gaat vaak een heel klein hartje schuil. Het zijn ook vaak woorden die zo in het voorbijgaan worden gezegd. Terloops. Nu, dat zijn deze woorden van Job niet. Hij zegt dit niet even terloops in het voorbijgaan. Dit zijn woorden die uit de diepte komen. Die uit de diepte van zijn hart komen. Die heel diep wegkomen. Woorden waarin al zijn geloof, al zijn hoop zich samenballen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Merkwaardige woorden ook. Hoe kan Job daar nu zo zeker van zijn? Gezien de situatie waarin hij zich bevindt. Het lijkt wel of deze woorden hem gegeven worden. Alsof hij die uit de handen van God ontvangt. Diepe en rijke woorden zijn het. Woorden ook die ongedachte perspectieven openen. Job krijgt iets van een profeet. Die vanuit zijn eigen misère over de eeuwen heen kijkt. Die veel verder kijkt dan wij mensen normaal gesproken kunnen zien. Juist hij. Iemand die er zo erg aan toe was, dat hij aan zijn eigen leven wel meer dan genoeg leek te hebben. Juist hij kijkt heel ver over de eeuwen heen. En hij weet, er is een verlosser. Ook voor mij. En die zal ten laatste over het stof opstaan. Ik begreep dat het vanavond bij de jeugdvereniging zal gaan over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu, daar ziet Job ook al iets van. Terwijl bij hem alles oud was en de hemel van koper leek. iets van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want zijn verlosser leeft. Ja, en wie van ons moet dan niet aan de Heer Jezus Christus denken? Die ziet Job hier al. Eeuwen voordat hij werkelijk komen zou. Jezus Christus. In een flits ziet Job hem. En hij weet, die verlosser leeft ook voor mij. Dat is wel heel bijzonder, vindt u niet? Want Job had geen enkele aanleiding om zulke diepe woorden te spreken. Het verhaal van zijn leven zoals wij dat kennen, vormt één lange aaneenschakeling van de verschrikkelijkste rampen en het afschuwelijkste lijden. Het leest zo ongeveer als het levensverhaal van iemand bij wie alles wat fout kan gaan ook daadwerkelijk fout gaat. U weet wel ongeveer, denk ik, hoe het verhaal van Job eruit ziet. Ineens op een dag begint het. Die bodes komen naar hem toe. Daar komt er een en die zegt, Job, je bent je vee kwijt en je knechten zijn dood. Ze waren het vee aan het weiden en er was een inval van buitenlanders. En ze hebben het vee gestolen en je knechten doodgeslagen. En er komt er weer een. Job, je schapen, allemaal weg. En je knechten ook. Want er kwam vuur van de hemel en ze zijn allemaal verteerd. En dan komt er nog een en nog een. En tenslotte komt die laatste bode. Met de ergste boodschap van allemaal. Job, je 10 kinderen. Je 10 kinderen, ze hadden samen feest. En toen, er kwam een wind. Waar die vandaan kwam, niemand weet het. Maar hij stootte tegen het huis en het huis stortte in elkaar bovenop je kinderen. Ja, en ze zijn allemaal weg. Van het ene op het andere moment, hoe lang zal het geduurd hebben? De berichten van die bodes. Van het ene op het andere moment stort het leven van Job in elkaar. Ik weet niet of er hier mensen zijn vanavond die ooit een slecht nieuwsgesprek hebben moeten voeren in het ziekenhuis. Ook dan kan je leven van het ene op het andere moment totaal op losse schroeven worden gezet. De toekomst die je voor ogen had, hij is ineens weg. Hij lijkt je wel afgenomen te zijn. Ineens wordt alles anders. Alles ziet er heel anders uit. En soms weet je helemaal niet hoe je verder moet. Zo gaat het Job. Hij raakt alles wat hem lief en dierbaar was, van het ene op het andere moment kwijt. Ja, dat is wel heel zwaar, maar het werd nog zwaarder. Want Job wordt dan ook nog eens ziek. Ernstig ziek. Hij wordt melaats. Een verschrikkelijke ziekte. In de tijd van het Oude Testament werd je dan onrein geacht. Hij moet zijn grote huis uit, verdwijnen uit de stad en daar zit hij dan. Op de mestvaalt. En hij moet zich krabben met een potscherf. Het enige wat hij kan doen is wachten op zijn dood. Want vroeg of laat komt die. En daarvoor onttakelt hij stukje bij beetje, maar wel heel geleidelijk. En hij ziet er afschuwelijk uit. Ook dat nog. Ik weet niet of u wel eens een plaatje hebt gezien van iemand die aan lepra lijdt. Dat zijn afschuwelijke plaatjes. Mensen kunnen door die ziekte ontzaglijk worden toegetakeld. Zo dat je ervan schrikt. Dat je maar gauw doorbladert in het blaadje waar die foto's in staan. En de mensen, ja, ze lopen aan Job voorbij. We hebben het gelezen. Iedereen laat hem zitten. Zijn bekenden lopen met een boog om hem heen. Zijn familie weet niet meer wie hij is. Ja, zo kan dat gaan. Misschien zijn er mensen die er ervaring mee hebben, die Job kunnen bijvallen. Ja, toen dat hem dat gebeurde, ineens waren de mensen mijn telefoonnummer vergeten. Als ik ze tegenkwam, er werd nauwelijks iets gezegd. Ik leek zelf wel besmet of zoiets. Mensen bemoeiden zich niet meer met mij. Als ik ergens kwam, verstonden de gesprekken. Zo ongeveer. Geïsoleerd ben je dan. En dat is Job ook. Hij is alles kwijt. En de mensen die hem zouden kunnen helpen, is hij ook nog kwijt. Hij is een vreemdeling in hun ogen geworden. Een uitlander staat er dan in onze vertaling. Je zou ook kunnen vertalen een barbaar. Iemand waar je de neus voor ophaalt. Waar je je handen van aftrekt. Laat die maar in zijn hoekje zitten. Zelfs zijn reuk, zijn adem is zijn vrouw vreemd geworden. Hij is iemand die stinkt voor zijn eigen zonen. Tja, het is wat. Job, hij is helemaal alleen gelaten. De mensen van wie ik hield keren zich tegen mij, zegt hij. Alles is donker geworden in het leven van Job. En hoewel wij als lezers de achtergronden van zijn geschiedenis kennen, weet Job die achtergronden niet. Wij weten dat alles wat in zijn leven gebeurt, alles te maken heeft met een geding tussen de Heere God en de Satan. De Satan was op een dag in de hemel verschenen en hij had Job aangeklaagd bij God. Dat doet de Satan altijd. Dat is zijn liefste leven, aanklagen. En hij zegt tegen de Heere God, is het om niet dat Job God vreest? Zou het voor niets zijn dat Job u vreest, Heere God? En de Satan trekt Jobs oprechtheid in twijfel. Vast niet. Job zal wel een verborgen agenda hebben. Hij moet er ongetwijfeld beter van worden. Als hij nu eens alles kwijt zou raken, dan zal hij wel ophouden met geloven. En dat kan gebeuren, we kunnen het om ons heen zien. Mensen die door de slagen van het leven het geloof verliezen. Misschien heeft u het ook wel eens ervaren. Dat u op het punt kwam dat u het dreigde te verliezen. Dat het u dreigde te ontglippen. Dat u niet meer wist hoe u verder moest gaan. Het zou dus kunnen. De Satan krijgt in elk geval vrij spel. Hij mag doen wat hij wil met Job. Alleen, hij mag de gezondheid van Job niet aanraken. En dan begint het te gebeuren. Job raakt alles kwijt. Maar het lukt de Satan niet. Want Job geeft zijn geloof in God niet op. Hij spreekt dan die andere, ook heel geladen woorden. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. De Satan heeft dus niet bereikt wat hij wilde bereiken. Job houdt aan God vast. Dan slaat hij hem wel. Dat mag dan van God. Dan slaat de Satan Job met die vreselijke ziekte. Met die melaatsheid. En nog laat Job God niet los. Zelfs als zijn vrouw zegt, Job, hou ermee op. Job, zegen God en sterf. En u voelt wel aan, zegenen is hier niet positief bedoeld. Het heeft de lading van mijn zegen heb je. Oftewel, goed zal het niet gaan. Job, vervloek God en sterf. Hou er mij op, wat heb je nu aan een God die je zo laat lijden? Toch doet Job dat niet. Zullen wij het goede uit Gods hand ontvangen en het kwade niet? Hij toont groot geduld. En daar kunnen wij niet dan het grootste respect voor hebben. Want Job weet helemaal niet wat hem overkomt, waarom dat zo is en waarom dat zo gaat. Hij wordt helemaal niet gewaar om welke reden hij zo lijden moet. Het lijkt allemaal als een noodlottig toeval over hem heen te komen. Zoals dat ook bij ons kan gebeuren. Het gebeurt, maar je weet niet waarom. De achtergronden ontgaan ons meestal. Waarom God een bepaalde weg met ons gaat, dat weten wij niet. Dat maakt het vaak ook zo moeilijk. Wat zou de Heere God hier nu mee willen? Vaak kunnen wij daarnaar vragen, kunnen we er heel lang en intens naar vragen, maar komt er niet zomaar een antwoord? Soms blijft dat antwoord een leven lang uit zelfs. Job zit op de mestvaalt. En hij krabt zich met een potscherf. Maar gelukkig, hij heeft vrienden. 3 zijn het er. Althans, in eerste instantie. Later blijkt er ook nog een vierde te zijn, die pas veel later zijn mond opendoet. Job heeft vrienden. Dat is een zegen als je vrienden hebt, die je zien staan. Ook als een mens lijden moet. Die je niet links laten liggen, maar je opzoeken. En het bij je uit durven houden. Die vrienden van Job, ze doen het. Ze komen naar hem toe en ze houden het uit bij hem. 7 dagen lang zwijgen ze, omdat ze gezien hebben hoe groot zijn verdriet is. Dat is wat, dat die mensen dat doen. 7 dagen lang zwijgen ze. Een heel welsprekend zwijgen is dat. Ze beginnen niet direct uit te leggen hoe het nu kan komen dat Job zo lijden moet. Of hem te ondersteunen met allerlei goed bedoelde, maar nietszeggende steun. Nee, ze zijn er. Ze houden het uit bij hem. Ze delen in zijn lijden. Ze zwijgen 7 dagen lang. Een volheid van tijd. Pas dan gaat Job ook spreken. En hij vervloekt zijn geboortedag. Wel zo ongeveer het heftigste wat een mens kan doen. Zeggen dat het beter was geweest als hij maar niet geboren was. Dan moet je wel heel ver heen zijn om dat te doen. Job vervloekt zijn geboortedag. En zijn vrienden schrikken daar hevig van. En dan hebben ze ineens wel hun woorden klaar. Bijzonder veel zelfs. Hoofdstukken lang gaat het dan door. Ze gaan tegen hem spreken, op hem inspreken, hem uitleggen waarom dit nu allemaal toch zo gaat. Proberen duidelijk te maken dat er toch echt wel een reden moet zijn. Lange verhalen zijn het, u moet ze thuis maar eens nalezen. Het zijn ook verhalen waar waarheden in staan. Paulus citeert zelfs een van de opmerkingen van de vrienden van Job in een van zijn brieven. Maar alles bij elkaar is het zo fraai niet wat die vrienden zeggen. Kort gezegd komt het steeds weer op hetzelfde neer. Job, dat je zo lijden moet, dat is eenvoudigweg het gevolg van iets in jouw leven. Er moet iets zijn dat tussen jou en God scheef ligt. Een verborgen zonde, die je niet beleden hebt. Die moet je maar eens opbiechten. Die moet je maar eens belijden. Dan zal het wel veranderen. Uiteindelijk is alles wat je overkomt je eigen schuld. Daarmee zeggen die vrienden iets heel gevaarlijks. Want het is een halve waarheid wat ze zeggen. Op zich is het juist dat God de goede zegent en de kwaden straft. Dat kunt u op vele plaatsen in de Bijbel vinden. Alleen deze vrienden draaien het om. Zij redeneren vanuit de gevolgen naar de oorzaken, terwijl zij die oorzaken helemaal niet kunnen overzien. Zij zeggen niet, God straft het kwade, maar ze trekken daar de conclusie uit. Jij lijdt, je wordt dus gestraft, dus er zal wel kwaad zijn in je leven. Een heel gevaarlijke manier van redeneren, die onder ons ook nog wel eens voorkomt. Dat mensen dat tegen je zeggen, er moet toch wel wat zijn. Het overkomt je echt niet zomaar. En daarmee van alles en nog wat suggereren. Deze vrienden suggereren niet alleen, ze zeggen het ook. Er is een zonde, Job. Als je die nu maar beleidt, dan zal het wel veranderen. Een heel verkeerd begrepen vergeldingstheologie is dat. Een manier van spreken die alleen maar wonden slaat, die alleen maar stuk maakt. Ook al lijkt het allemaal heel rechtzinnig en heel orthodox. Zo'n manier van spreken rijdt alleen maar wonden open. En trapt de mens alleen maar dieper de misère in. Job geeft daar ook uiting aan. Als hij tegen zijn vrienden zegt dat ze nu toch maar eens op moeten houden met hem zo te pijnigen en hem zo te kwellen. Hem zo te mishandelen ook met woorden. Dat kunnen wij mensen doen. Laten we daar zeer voorzichtig mee zijn met wat wij zeggen tegen mensen die door een onverklaarbaar lijden zijn getroffen. Past u vooral toch op met van die opmerkingen als het zal vast wel een reden hebben. Waren er geen wonden, waren er geen zonden en dergelijke. Op zichzelf genomen zijn die uitspraken wel waar. Maar wat zeg je er eigenlijk mee? Het zijn vaak van die holle en loze frazen. Maar er is iets dat nog erger is dan de houding van zijn vrienden. Wat werkelijk het allerergste voor Job is, dat de Heere God van zijn vriend in zijn vijand veranderd lijkt. Want nu het allemaal zo fout gaat in het leven van Job, houdt God zich stil, afzijdig lijkt het haast wel. Waar is God nu? Job ziet hem niet. Job merkt niets van hem. Ja, het enige wat Job merkt is dat alles nu tegen zit. En het er alles de schijn van heeft dat God tegen hem is. Hij zegt dat ook. Hij behandelt mij als een van zijn vijanden. En Job weet niet waarom. Dit is wel heel erg verschrikkelijk. Als je dit mee moet maken. Dat God van een vriend in een vijand veranderd lijkt. Iemand die je de voet dwars zet. Die alleen maar kwaad in de zin lijkt te hebben. Job ervaart niets van God. God houdt zich zo ver bij Job vandaan, zo diep voor Job verborgen, dat hij wel de grote afwezige lijkt in alles wat er gebeurt. Job zegt daar hele harde dingen over tegen zijn vrienden. Hij zegt in vers 6, weet nu dat God mij heeft omgekeerd. Dat roept het beeld op van een zak die je om kunt keren en leeg kunt schudden tot er niets meer in zit. Zo voelt Job zich als een zak in de handen van God die is uitgeschud tot er niets van waarde meer in zat. En die vervolgens achterloos is weggegooid. En nog meer zegt hij over God. Dat God eigenlijk geen medelijden heeft met hem. Dat God zijn weg toegemuurd heeft. Dat lezen we in vers 8. God heeft als het ware een muur op de weg van Job gezet, zodat hij niet verder kan, niet door kan leven, niet voor en niet achteruit kan, alleen maar stil moet zitten. En hij heeft over zijn paden duisternis gesteld. Job ziet geen hand meer voor ogen, geen licht, geen uitzicht, niets. En dat alles, het lijkt wel bij God vandaan te komen. Is het verwonderlijk dat het geduld van Job, dat aanvankelijk zo groot was, meer en meer op gaat raken? In onze taal hebben we er zelfs een uitdrukking voor, een Jobs geduld. Iemand die zo'n geduld heeft, heeft een ontzaggelijk groot geduld. Maar ook bij Job komt het einde van zijn geduld in zicht. Het lukt hem niet langer om die slagen, waarvan hij denkt dat ze bij God vandaan komen, het lukt hem niet langer om die slagen te verduren. En uiteindelijk keert hij zich in schokkende bewoordingen tegen God. Ja, met God zelf spreekt hij niet meer. Dat heeft hij in eerdere hoofdstukken wel gedaan. Daar sprak hij direct tot God. Hier niet. Hier spreekt hij alleen nog over God tegen zijn vrienden. Maar hij zegt wel hele ernstige dingen. Het komt erop neer dat Job God niet eerlijk vindt. En ergens kunnen wij daar wel in meekomen. Job, die een rechtvaardig man was, zo staat het in het begin van het boek dat zijn naam draagt. Hij moet de grootste tegenslagen ondervinden. Waarom nu, zeggen wij dan? Dat verdient die man toch niet? Er is toch geen enkele reden toe? Het gebeurt. En Job zegt, God is niet eerlijk als hij dit laat gebeuren. Erger niet eerlijk als hij dit doet. Hij toont geen medelijden met mij. De hand van God heeft mij geslagen, zegt hij tegen zijn vrienden. Dus houden jullie maar op. Jullie kunnen dat niet uitleggen. Dat is tussen mij en God. Zo worstelt Job met God. Want we luisteren niet naar de woorden van iemand die bezig is afscheid te nemen van God. We luisteren ook niet naar de woorden van iemand die onderuitgezakt nu eens even uitlegt waarom God niet kan deugen. Zoals wij ze in onze tijd wel kunnen tegenkomen. Schrijvers en denkers die in hun boeken ons uitleggen dat de Heere God nooit goed kan zijn. Dat geloven in God een dwaasheid is. Zo iemand is Job niet. Hij worstelt met God. Hij worstelt met God om God. Om God niet kwijt te raken. Met God die zijn vijand lijkt te zijn. Hij vecht met hem. Om hem terug te vinden. Heere God, laat nu toch zien wie u bent. Dat alles klinkt door die woorden van Job heen. Hij zoekt God. Hij wil God vinden. Hij verlangt naar God. Zoals we dat ook uitgezongen hebben in die psalm aan het begin van de dienst. Job worstelt met God. En midden in deze worsteling, waar we in hoofdstuk 19 over lezen, klinken dan ineens die woorden: ik weet dat mijn verlosser leeft. Ogenschijnlijk uit het niets. Ineens is Job er heel zeker van dat hem recht gedaan zal worden. Hem zal een verlosser terzijde staan. Aan wat voor iemand moeten we dan denken? Die verlosser, wat voor iemand is dat? Dan moeten we denken aan de figuur van de losser. De bekendste die we in het Oude Testament tegenkomen is Boas. In het boekje over Rut. Die Boas was een losser. En dat betekende dat hij de taak had zich in te spannen voor zijn directe familie. Wat Rut bleek te zijn vanwege haar huwelijk. Wat deed zo'n losser? Zo'n losser kon bijvoorbeeld een familielid die failliet was gegaan en zich daarom als slaaf had moeten verkopen, weer vrijkopen. En ook zijn eigendom weer vrijkopen, zodat zo iemand weer opnieuw met zijn bedrijf bezig kon gaan. Zo'n losser had tot taak een ander uit de misère en de ellende te redden, om hem recht te doen. Want het was een figuur die een rol speelde in het recht. Toen ik thuis met deze preek bezig was, heb ik er ook een Duitse vertaling op nageslagen. En daar wordt het heel duidelijk. Daar wordt dit woordje verlosser met Anwalt vertaald. Anwalt, advocaat is dat. Dat was die losser. Een advocaat die een onterecht persoon met raad en daad terzijde stond. Die zijn zaak voor zijn rekening nam en hem uit de ellende verloste. En daar is Job zeker van, dat er zo iemand is die hem bijstaat, die zijn zaak, de zaak van Job, tot zijn zaak maakt. En voor hem pleiten zal en hem uit alle ellende redden zal. En wie dat is? God die leeft zelf. Die zal hem bijstaan. Daar is Job heel zeker van. En daarmee ontstaat er een ontzaglijke spanning in ons tekst. Job stelt een heel ongehoorde daad. Tegenover God beroept hij zich op God. Daar begint het ons te duizelen. Tegenover God beroept Job zich op God. God die hem alles af lijkt te nemen. Op die God beroept hij zich. Van die God verwacht hij alles. Van die God gelooft hij dat die God niets anders is dan goed. Niets anders is dan een verlosser. Een daad die van een groot geloof getuigt. Want dit kunnen wij mensen niet meer beredeneren. Job kan het ook niet beredeneren. Hij beroept zich op God. Terwijl alles ervoor pleit om dat nu juist niet te doen. Om God los te laten. Hij heeft dat advies ook gekregen. Zegen God en sterf. Maar hij doet precies het tegenovergestelde. Hij beroept zich op God. Tegen God. Heere God, toon wie u bent. Ik weet dat u genadig bent. Dat doet Job. Een daad die zomaar de capaciteit van ons voorstellings- en bevattingsvermogen te boven kan gaan. Heel echt en heel diep geloof is dit. Waar dat nu vandaan komt, dit geloof. Het moet er vandaan komen dat er ondanks alles nog steeds een hechte relatie is tussen Job en God die hij eerder in zijn leven heeft leren kennen. Job weet dat zijn verlosser leeft. En weten is in de Bijbel iets heel anders dan wat wij doorgaans voor weten houden. Wij denken dat weten zoiets is als je weet je weten. Bijvoorbeeld als je op school al die jaartallen moet leren. Misschien dat er hier mensen zijn die dat in het verleden hebben moeten doen. Al die jaartallen uit de vaderlandse geschiedenis bijvoorbeeld. En die werden dan op een gegeven ogenblik overhoord. En dan was je avond aan avond bezig om al die jaartallen maar in je hoofd te krijgen. Maar warm of koud werd je daar niet van. Die jaartallen ook niet als je een 10 haalde voor zo'n proefwerk. Je weet je weten, dat kunnen wij doen zonder er warm of koud van te worden. Zelfs als het gaat over God. Dat we exact weten wat er zo allemaal in een gereformeerde dogmatiek staat. Dat weten is hier niet bedoeld. Dit is een veel dieper weten. Een weten dat uit kennen en vertrouwen bestaat. Zoals de catechismus daar ook over spreekt. Kennen en vertrouwen. Job kent God. En Job wordt door God gekend. Daarom vertrouwt hij God. Die twee gaan altijd samen op. Kennen en vertrouwen. Kennen heeft alles met omgang te maken. Zoals wij mensen met elkaar om kunnen gaan. En zoals wij ook met de Heere God om kunnen gaan. En zoals de Heere God met ons omgaat. In die omgang ontstaat kennis. Weten we wat we aan elkaar hebben? Worden we bekend en vertrouwd met elkaar? Zoals dat gaat in een huwelijk. Niet voor niets wordt in de Statenvertaling het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met weten ook vertaald met bekennen. Dat gebeurt al in het vierde hoofdstuk van Genesis. Als het erover gaat dat Kaïn verwekt wordt. Intiem kennen dus. Dat is wat hier aan de orde is. Kennen met het hart. Kennen met het hoofd. Beide vanuit de omgang. Daarom weet Job dat zijn verlosser leeft. Want hij kent God en God kent hem. En daarom ook stelt hij er al zijn vertrouwen op. Dat deze verlosser hem helpen, hem redden zal. Dat hij zal doen wat zijn naam belooft. Verlossen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Een belijdenis die ver reikt. Job zegt dingen die ver voorbij gaan aan wat hij menselijkerwijze weten kan. En wat hij ervaren kan. In zijn woorden kunnen wij de Heer Jezus zien. Hij pakt ons vanavond als het ware bij de arm. En hij richt ons op Jezus. Hij wijst ons op hem. En van Job kunnen we met een gerust hart geloven dat hij ons geen goedkope oplossing aan de hand doet. Hij wijst ons op Jezus. Hij wijst ons daarmee naar de enige die ons helpen kan. Die weet kan hebben van wat mensen lijden. Omdat hij zelf immers mens is geworden. Hij is zelf immers de lijdende knecht des Heren geweest. Zoals Jesaja daarover spreekt. Die onze ziekte gedragen heeft. Onze pijn. Onze nood. Die daarin is geweest. En die daarin niet ten onder is gegaan. Die geleden heeft, maar ook is opgestaan. Job wijst ons op Jezus. De enige bij wie wij terecht kunnen met alles wat ons beklemt, wat ons benauwt. Eeuwen voordat Jezus komen zou, ziet Job hem al. Vanavond mogen wij met hem meekijken. Naar die lijdende knecht die in deze wereld kwam. En die alles gedragen heeft. Tot aan de zonde van de hele wereld toe. De schuld van de hele wereld toe. Hij, die ene. De zoon van God zelf. Die de beslissende keer in de verhouding tussen God en mensen heeft gebracht. Aan het kruis. En die 3 uur duisternis. Waar wij mensen niet in kunnen kijken. Toen is hij daarin geweest. In het lijden van Job. En nog veel dieper. Al die dingen die wij amper uit kunnen spreken. Hij heeft ze gedragen. Tot aan de schuld van de hele wereld toe. Deze Jezus. Bij hem kunnen wij terecht. Ook vandaag. Want deze Jezus die is opgestaan. Is niet opgestaan als verheerlijkte alleen. Hij is met zijn opstanding niet aan het lijden voorbij. Hij laat dat niet achter zich. Zoals een eend het water van zich af kan schudden en niets er meer op lijkt te wijzen dat hij zo even nog in het water was. Als de Heer Jezus uit de dood is opgestaan en zich vertoont aan zijn discipelen, dan draagt hij de wonden nog in zijn lichaam. Wij weten dat uit de geschiedenis van Thomas. Als de Heer Jezus Thomas uitnodigt. Thomas, kun je het niet geloven dat ik het werkelijk ben? Nu kijk maar. mijn handen, mijn zij. Met deze tekens van het lijden in zijn lichaam is de Heer Jezus opgestaan. De levende is degene die geleden heeft. Daar is hij niet aan voorbij. Hij is een hoge priester die weet wat wij lijden moeten. Hij is immers vlees van ons vlees geweest. Mens als wij. Deze Jezus, op hem wijst Job ons. En zalig is ieder die net als Job kan zeggen dat hij weet dat zijn verlosser leeft. Die kan zeggen, ondanks alles wat er in mijn leven is gebeurd, weet ik, Jezus leeft. En hij kent mij. En zijn genade draagt mij. En ik ken hem. En ondanks alles klem ik mij aan hem vast. En ga ik met hem mee. En vraag ik hem of hij met mij mee wil blijven gaan. En dat doet hij. Want hij leeft. Boven in de hemel bidt hij voor ons. Hij die midden in onze pijn wilde zijn. Die alles gedragen heeft. En die opstond uit de dood. Jezus die leeft. Amen.